Goedenavond, broeders en zusters. We blijven er in uw midden te mogen zijn, na een beetje een onderbreking. En ik stel voor dat we vanavond beginnen met het lezen van een gedeelte uit Colossense 1. De vorige keer hebben wij onze studie van de eerste Timotheusbrief besloten. En daarna hebben we eigenlijk geen afspraken gemaakt over wat we daarna zouden doen. Maar het lijkt me goed om vanavond al stil te staan bij dit schriftgedeelte uit Colossense 1. Mede omdat het wat aansluit bij waar we de vorige keer over gesproken hebben. Zo, ik zal die microfoon eens wat lager zetten. Want anders kijken we daar de hele avond tegenaan. Colossense 1, ik lees u vanaf vers 9. Waar staat: waarom ook wij, van die dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand, opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heren, tot alle behagelijkheid, in alle goede werken vruchtdragende en wassende in de kennis van God, met alle kracht bekrachtigd zijnde naar de sterkte zijner heerlijkheid, tot alle leidzaamheid en langmoedigheid met blijdschap, dankende de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erven der heiligen in het licht, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden, de welke het beeld is des onzienlijke Gods, de eerstgeborene aller creaturen, want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten, alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door hem. En hij is het hoofd des lichaams, namelijk der gemeente, hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Want het is des Vaders welbehagen geweest dat in hem al de volheid wonen zou, en dat hij, door hem vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, door hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot zichzelf, hetzij de dingen die op de aarde, hetzij de dingen die in de hemelen zijn. En hij heeft u, die eertijds vervreemd waart en vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend, in het lichaam zijns vleeses, door de dood, opdat hij u zou heilig en onberispelijk en onbeschuldiglijk voor zich stellen. Indien gij maar blijft in het geloof, gefundeerd en vast, en niet bewogen wordt van de hoop des evangelies dat gij gehoord hebt, het wat gepredikt is onder al de creaturen die onder de hemel is, van het welk ik, Paulus, een dienaar geworden ben. Tot zover deze toch wel bijzonder geweldige woorden die de apostel Paulus ons hier geschreven heeft. Geweldige woorden, omdat ze natuurlijk spreken niet in de eerste plaats over de mens of over de gelovigen, of zelfs niet in de eerste plaats over de Colossenzen, maar in de eerste plaats spreken zij ons over de Heer Jezus Christus, over wie hij is en wat de grote betekenis is van Christus ook in onze dagen voor ons die geloven namelijk. Het is zo dat in dit schriftgedeelte gewezen wordt op de grote waarde, de grote betekenis van Christus. En dat ter onderscheiding van al die dingen die men in de wereld schijnt te kennen, die ook betekenis schijnen te hebben. En daarom zei ik al, dit schriftgedeelte sluit een beetje aan bij waar we de vorige keer mee geëindigd zijn. De vorige keer hebben we onder andere gesproken over de valselijk genaamde wetenschap, de welke sommige voorgevenden zijn afgeweken van het geloof. We hebben gezien dat in die laatste verse van de eerste Timotheusbrief al sprake is van dat er mensen zijn die meer belang hechten aan de zogenaamde wetenschap, die zo genoemd wordt, maar het niet is, die meer belang hechten aan de wetenschap, dat wil zeggen aan alles wat mensen bij elkaar bedacht en uitgevonden hebben of verzameld hebben aan kennis, en die meer belang daaraan hechten dan aan het woord van God. Het probleem daarbij is natuurlijk heel eenvoudig dit, dat het woord van God komt tot ons en we hebben het maar te aanvaarden. Dat betekent gewoon dat God heeft gesproken en daarmee uit. En aan de andere kant vinden wij de zogenaamde wetenschap, waarvan wij altijd de gedachte hebben dat die wetenschap verzameld is door mensen die daarvoor gestudeerd hebben. Ze hebben onderzoek gedaan, ze hebben dingen gevonden en bij elkaar gebracht. Soms doen ze dat letterlijk en vinden ze scherven lijmen ze aan elkaar.
Hè? Vind ik altijd een beetje zielig, een beetje. Want dat doe je thuis ook maar uit armoe, hè? Hè? Want anders als kopje kapot is, koop je wel een nieuwe. Maar goed, dat even terzijde. Maar men doet dat. En dat is eigenlijk in mijn gedachten de uitbeelding van heel de menselijke wetenschap. Die hier een scherf vindt en daar een scherf. En men plakt het aan elkaar. En de ontbrekende stukken maakt men er zelf bij. Zo gebeurt het ook dikwijls. Hè? En dat is dan menselijke wetenschap. En we zijn daar zo trots op dat wat de mens daarin dan presteert of verzameld heeft. Dat we geneigd zijn om dat te stellen voor dat wat God gesproken heeft. En dat is het probleem altijd geweest. Immers, de mens meent dat hij zelf wat moet doen. En ook als hij geleerd heeft dat hij door werken der wet of door eigen werken niet aangenaam wordt voor God. Dan houdt hij nog altijd de gedachte over dat hij natuurlijk misschien door eigen kennis of door eigen wetenschap aangenaam kan worden voor God. Want als een mens dan geen werken kan verzamelen die hem aangenaam maken voor God, kan hij misschien kennis verzamelen die hem aangenaam maakt voor God. En het is dan ook zo geweest, ik bedoel er niks lelijks mee te zeggen, maar ik bedoel alleen te zeggen hoe het gegaan is. Het is dan ook zo geweest dat onze zogenaamde moderne wetenschap, onze westerse wetenschap, eigenlijk het resultaat is van dat wat vroeger in de kerken en door de kerken bedreven werd. Want wetenschapsbeoefening is al eeuwenlang, de eeuwenlang moet ik eigenlijk zeggen, een bezigheid geweest die gedaan werd vanuit en gesponsord door de kerken. Het waren monniken met name die zich bezig hielden met wetenschap. En er heeft echt de gedachte achter gezeten dat door het bestuderen van de natuur en dat men daardoor zou komen tot kennis en dat die kennis dient tot heerlijkheid van God. En dat verzin ik niet alleen, maar er zijn heel beroemde geleerden geweest die dat ook onvermijdelijk altijd aan het begin van hun werken vermeld hebben. Dat al hun studie die ze deden bedoeld was tot eer van God. Daar zit natuurlijk wel een kleine kern van waarheid in, maar het is maar een hele kleine. Want kennis van de natuur kan natuurlijk leiden tot kennis van God. Dat is ongetwijfeld ook een Bijbelse waarheid. Maar het neemt niet weg dat wat een mens ook verzamelt aan kennis van de natuur, het maakt hem Goden niet aangenaam. Integendeel, het kan hem wel hoogmoedig maken, maar het maakt hem Goden niet aangenaam. Wat een mens Goden aangenaam maakt, is niet kennis van de natuur of kennis van de schepping in het algemeen, de zogenaamde wetenschap. Maar wat hem aangenaam maakt voor God, is kennis van God. En dat staat hier dan ook. Er staat dan ook dat de apostel vanaf vers 9, dus in Colossense 1... niet ophoudt te bidden voor de gelovigen en te begeren dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil. Niet met de kennis der natuur, niet met wetenschap, valselijk genaamde wetenschap zoals de apostel schrijft dan aan Timotheus. Maar kennis van Gods wil en dat in alle wijsheid en geestelijk verstand. Dat geestelijk verstand betekent gewoon verstand van geestelijke dingen, uiteraard. Want als het dat niet betekent, dan is het gewoon onzin wat er staat. Hè? Want geestelijk verstand, wel verstand is altijd geestelijk. Kennis heeft altijd te maken met geestelijke dingen, is per definitie geestelijk. Kennis is per definitie onzienlijk en behoort dus tot geestelijke dingen. Als er dan toch staat geestelijk verstand, dan kan dat alleen nog maar betekenen verstand van geestelijke dingen. Ja, zo is dat nog eenmaal. Daar moet men namelijk verstand van hebben, kennis van geestelijke dingen. Ik meen trouwens te weten, of gelezen te hebben, dat er ook gesproken werd in ditzelfde gedeelte over het verstand in de vleeselijke dingen. Ja, dat staat in vers 21. Want in vers 21 lazen wij, en heeft u die eertijds vervreemd waart en vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend. De situatie van de natuurlijke mens is dat hij verstand heeft in de boze werken. En de situatie van de gelovige behoort te zijn dat hij verstand heeft in de, niet boze werken, maar in de geestelijke dingen. Dat heet dan ook inderdaad geestelijk verstand. De term vleeselijk verstand komt trouwens ook voor in de brief aan de Efeziërs, maar dat zal ik nou niet aanhalen. Maar de gedachte is dat de apostel bidt voor de gelovigen, opdat zij mogen vervuld worden met de kennis van zijn wil, kennis van de wil van God dus, in alle wijsheid en verstand van geestelijke dingen.
En dat Gods wil te maken heeft met de geestelijke dingen, dat lijkt me een duidelijke zaak. Het vers trouwens, vers 9, Colossenzen 1 vers 9, behoort gelezen te worden eigenlijk direct naast Efeze 1 vers 16 en 17... waar de apostel zegt, ik hou er niet op voor u te danken, gedenkende u er in mijn gebeden, opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven, de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. En de nieuwe vertaling vertaalt iets duidelijker met kennis van hem. Precies is het zo. Men moet namelijk kennis hebben van Christus. Men moet groeien in de kennis van God, oftewel men moet toenemen in geestelijk verstand. Daar gaat het om. In plaats van vleeselijk verstand of verstand van de vleeselijke dingen. Daar is het gebed van de apostel op gericht. Want het probleem is, en dat is een tamelijk algemeen bekende zaak, het probleem is namelijk dat we weten van deze Colossenzen dat zij leerden, of dachten, dat een mens door het verkrijgen van kennis in het algemeen aangenaam werd voor God. Men zegt dat het komt omdat die Colossenzen zich bezighield met de zogenaamde gnostiek. Dat is niet helemaal te bewijzen, denk ik, dat het zo is, maar het doet ook weinig ter zake. Het gaat erom dat van die Colossenzen geleerd wordt dat zij meenden of leerden dat ze allerlei filosofische dingen moesten leren verstaan, moesten begrijpen, allerlei menselijke overleveringen moesten tot zich nemen en zich eigen maken, opdat ze daardoor aangenaam zouden worden voor God. En dat is precies hetzelfde als dat ze menselijke wetenschap tot zich zouden moeten nemen om aangenaam te worden voor God. Want bij wetenschap kun je natuurlijk denken aan kennis der natuur. Maar ik moet u zeggen, wetenschap is altijd in die zin kennis der natuur, ook kennis van die dingen die in de natuur nou eenmaal niet meteen zichtbaar zijn. Ik bedoel eenvoudig dit, dat als later in Colossenzen 2 vers 8 gesproken wordt over filosofie en ijdele verleiding en overlevering der mensen, dan hoort dat net zo goed tot menselijke wetenschap. Menselijke wetenschap is bijvoorbeeld ook kennis van de menselijke geschiedenis. Van wat er allemaal gebeurd is. Menselijke wetenschap is ook kennis van dat wat men in het verleden wist en hoe de kennis ontwikkeld is tot dat wat het vandaag is. Zie? En tot menselijke wetenschap hoort ook het bedrijven van filosofie. En filosofie, dat is eigenlijk een vorm van eigen wijsheid. Het is een wijsheid die de mens zichzelf ontwikkelt. De mens denkt en bouwt zich een bepaalde wereldbeschouwing daaruit. En dat noemen wij dan, dat hij dan een vriend is van wijsheid. We noemen hem een filosoof. Maar het valt een beetje tegen. Want wat de man doet is gewoon de menselijke dingen, of de dingen uit de natuur bestuderen en daar iets mee doen. Maar de apostel schrijft in Colossenzen 2 vers 8... Zie toe dat niemand u als een roof, dat is diefstal, als een roof vervoeren door de filosofie. En voor degene voor wie het te moeilijk is om te begrijpen wat filosofie is, staat er gewoon even achter. Er staat namelijk en ijdele verleiding. En het woord en heeft zoals zo dikwijls weer de betekenis van namelijk. Ik heb je dat vaker voorgehouden. Er staat dus dat niemand u als roof vervoeren door de filosofie, namelijk ijdele verleiding. En als het ijdele verleiding is, hoef je niet eens te weten wat het is, eigenlijk. Kun je het beter maar niet weten, denk ik wel eens, hè? Soms is het waar, wat mijn oom vroeger placht te zeggen. Die zei, er zijn mensen die worden niet gehinderd door enige kennis van zaken. En in dit geval zou dat opgaan. Je kunt van bepaalde dingen maar beter geen verstand hebben, wordt er ook niet door gehinderd. Want in vele gevallen is zulke kennis een last. Kennis van de wetenschap hoeft geen last te zijn, maar is het dikwijls wel. Het hoeft geen last te zijn als men de juiste plaatsen van kent. En de volgorde kent als men weet dat boven welke vorm van menselijke wetenschap en filosofie ook staat het woord van God. Dat behoren wij voor te geven, zegt dus het laatste vers nog steeds van de eerste Timotheusbrief. En niet de wetenschap. Dus zie toe dat niemand u als een roof vervoert door de filosofie, namelijk door ijdele verleiding, oftewel naar de overlevering der mensen. Want mensen hebben heel wat overgeleverd, maar het punt is dat wij niet dienen te luisteren naar wat mensen hebben overgeleverd, maar we dienen te luisteren naar wat God gesproken heeft.
En in een heel enkel geval, maar dat is zeldzaam, maar in een enkel geval is het wel eens zo dat mensen iets overleveren wat God gesproken heeft. Maar in veruit de meeste gevallen is dat niet waar. In de veruit de meeste gevallen leveren mensen over wat ze zelf denken en voelen enzovoorts. En dat is niet verboden. Ik heb er ook niks tegen. Als je je daar maar niet door laat voeren. Leiden dus. En als je je er wel door laat voeren, dan word je vervoerd. Misleid. Ergens gebracht waar je niet zou moeten zijn. En dat heet roof. Diefstal namelijk, omdat wij het eigendom van de Heer zijn. We zijn het eigendom van Christus. We zijn één met Hem. We zijn leden van zijn lichaam. We zouden geleid moeten worden, niet door menselijke overlevering, maar we zouden geleid moeten worden, zoals elk lichaam, door het hoofd. En dat is het verhaal. Waardoor wordt een gelovige geleid? Nee, ik zal de vraag anders zeggen. Want anders krijg ik van die moeilijke antwoorden, hè? Waardoor zou een gelovige eigenlijk geleid moeten worden? Wel heel eenvoudig, door zijn Heer. Door zijn Heer. Ja. Door het hoofd namelijk. Als wij leden zijn van zijn lichaam, dan dienen wij geleid of gevoerd te worden door het hoofd. En het punt is heel eenvoudig dit, en dat maakte deze dingen zo ernstig. Het punt is heel eenvoudig dit, dat wanneer wij menen dat er andere dingen zijn die ons zouden moeten leiden, dan doen we Christus onrecht, want dan onttrekken wij ons aan zijn leiding. Het is of het een of het ander. Meer soorten zijn er niet. Wel, dat is waar het hier om gaat en dat is wat de apostel ook in deze hele brief, in deze hele Colossensebrief als hoofdonderwerp eigenlijk naar voren brengt. Hij doet het wat uitgebreid, maar hij begint in ieder geval met dat gebed waarmee hij min of meer de Efezebrief dus ook begon. We hebben dat zojuist gelezen. Een gebed namelijk opdat de gelovige mag vervuld worden met kennis van de wil van God. Uiteraard. Want ja, hoe zou een gelovige God kunnen dienen als hij de wil van God niet kent? Ja, nee, ik bedoel dat niet zo klein. Ik bedoel dat uiteraard heel groot. Het gaat erom dat we aan de ene kant weten dat ook waar het gaat om de kleine dingen, dat God gezegd heeft dat hij alle dingen doet medewerken ten goede. Als wij tenminste hem lief hebben. Dus dat is niet zoveel om ons zorgen over te maken. Maar wat we in ieder geval wel moeten weten, is wat Gods wil is in deze tijd waarin wij leven. Wat is in het algemeen Gods wil? Wat is hij aan het doen? Je kunt zeggen dat wij de Heer zouden moeten dienen en dat wij allen inderdaad bekwaam gemaakt zijn om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Maar als wij niet weten wat de Heer wil, dan kunnen wij hem ook niet dienen, uiteraard. Zodat kennis van Gods wil met betrekking speciaal tot de bedeling waarin wij leven, is van het allergrootste belang voor de praktische levenswandel van de gelovigen. Zo is het dan toch. En dat zou helemaal, het hoeft helemaal geen probleem te zijn, omdat Gods wil in, met betrekking tot de tijd waarin wij leven, of beter nog de bedeling waarin wij leven, is inderdaad bekendgemaakt. Al moet ik er meteen bij zeggen dat apostel Paulus grote moeite had om zijn toehoorders die dingen duidelijk te maken. Daar hebben we het ook al eens over gehad. Hij zegt, ik heb vele dingen die zwaar zijn om te verstaan te zeggen. Niet omdat ze zo moeilijk zijn om uit te leggen, maar terwijl gij traag om te horen geworden zijt. Het lag dus aan de oortjes en eigenlijk aan de harten van de luisteraars, van de gelovigen. Maar niettemin, God heeft zijn wil bekendgemaakt. Immers, het is Gods wil dat wij als gelovigen getrokken worden, verzameld worden vanuit de volkeren. Zal ik even stoppen? Dat betekent dus niet dat het Gods wil is dat wij te midden van de volkeren, puntje, puntje, puntje. Je kan niet schelen wat er verder volgt. Want wij zijn niet te midden van de volkeren. Het is Gods wil dat de gelovige getrokken wordt uit de volkeren. Niet te midden van, maar juist eruit. Daar begint het mee. Zodat we in de eerste plaats dienen te weten dat het de wil van God is dat we niet een plaats te midden van de volkeren zouden innemen en dus in de lege plaats, maar dat we een plaats zouden innemen afgezonderd van de volkeren en dus buiten de lege plaats. Zondert mij af, was het altijd. Nou ja, of gaat dan uit, maar dat is uiteraard van gelijke strekking. U weet hoe het met de eerste gelovigen ging. Nou ja, de eerste gelovigen. Ik bedoel, de eerste van wie uitdrukkelijk gezegd werd dat zijn geloof hem gerekend werd tot gerechtigheid. U weet hoe goed ging. Ga er maar uit, werd hem gezegd. Hè? Ga er maar uit. Ja. Ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis. En is zijn leven lang verder een vreemdeling en bijwoner geweest in het land dat het zijne niet was, zegt Hebreeën 11 daarover. En zo is het. En hij is het voorbeeld van de gelovigen in elk geval in onze bedeling. Dat betekent inderdaad dat het in overeenstemming is met Gods wil. Hij heeft ons getrokken, staat trouwens ook in vers 13 van Colossense 1. Hij heeft ons getrokken uit de macht der duisternis. Niet erin. Of Galaten 1 vers 4, dat hebben we hier ook al eens besproken. Hij heeft ons getrokken uit de tegenwoordige boze aion of eeuw of wereld of hoe je dat maar vertaalt. Daaruit. Zie. Want het is Gods wil in deze bedeling dat de gelovige getrokken wordt uit de wereld en uit de zijnen. En ik verwijs nu naar Johannes 1, om het moeilijk te maken. Want de wereld is de wereld natuurlijk en de zijnen, dat gaat over Israël. Want hij kwam in de wereld, maar de wereld heeft hem eruit gegooid. Niet gekend staat er. En hij kwam tot de zijnen en de zijnen hebben hem ook niet aangenomen. Zodat de Heer zelf stond buiten de wereld en buiten de zijnen, dus buiten de legerplaats en dus buiten Jeruzalem, alwaar hij ook gekruist werd, staat er. En dan staat er, hij kwam in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben dan, wat is daar nou mee, met die dat wel gedaan hebben. Wel zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. En dat is Gods werk in deze tegenwoordige bedeling, om zo te zeggen. Waarin de wereld hem verworpen heeft, waarin de zijnen hem verworpen hebben. Maar waarin enkelingen, zoals u en ik, hem niet verworpen hebben, maar hem hebben aangenomen. Door geloof staat er ook bij. En wij zijn inderdaad kinderen Gods geworden. Niet als onderdeel van de wereld, ook niet als behorend tot de zijnen, in de zin van Israël, maar in tegendeel als behorend tot een aparte groep die beschouwd wordt als kinderen Gods, welke niet uit de bloeden, niet uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn, staat daar. En er staat er meteen achteraan dat wij de heerlijkheid van Christus aanschouwd hebben. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Volgende vers, Johannes 1. Ja, u leest dat maar eens na. Zet u het bandje stil, weet u wel. Zoekt u het eerst even op, hè. Ja, dan vindt u dat wel terug. Zie, het is dus Gods wil dat de gelovige verzameld wordt uit de volkeren en dat die gelovigen samen één ander bijzonder volk voor zijn naam worden. Een volk waarvan we dan zeggen, dat is nou de gemeente. Dat is ook zo natuurlijk. Een volk waarvan gezegd is dat het de tempel is van de Heilige Geest, oftewel de tempel Gods. Want het wordt beide ervan gezegd. Er wordt ervan gezegd dat het is het lichaam waarin God zich manifesteert, waarin God woont. Dat is ook een tempel dus. Eigenlijk volstrekt hetzelfde. Maar waarvan Christus het hoofd is. Ja, ik was er niet, maar onze broeders Wim Griffioen en Ben Groot-Enzering hebben van de zomer een conferentie gehouden met als onderwerp de functie van het hoofd. En dan heb je het hele verhaal bij elkaar, want dan blijkt, ik ben er niet bij geweest, want ik was een eind weg, hè? Maar dan blijkt inderdaad dat de functie van het hoofd inderdaad zo breed is, dat eigenlijk niks in het lichaam kan gebeuren, of het wordt bestuurd of geleid of gevoed of gecorrigeerd door het hoofd. Alles gaat door het hoofd. Wat het lichaam ziet gaat door het hoofd, wat het hoort, wat het ruikt, maar ook wat het tot zich neemt, wat het eet. En ook dikwijls wat er weer uitgaat. Het belangrijkste wat eruit gaat, namelijk, gaat eruit door de mond. En dan hebben we het natuurlijk over het spreken. Het gaat allemaal door het hoofd. Het hele bestuur van het lichaam gaat door het hoofd. Al die organen die in het lichaam zitten, dat zijn er nogal wat, die worden allemaal geleid en gecoördineerd, met een moeilijk woord, want het is ook moeilijk. Die worden allemaal gecoördineerd door het hoofd. En zonder hoofd geen lichaam. Zonder lichaam geen hoofd ook. Daarom is de gemeente ook zo belangrijk. Maar niettemin, dat hele lichaam wordt gecontroleerd en geleid door het hoofd. Dat is de bedoeling van de gemeente. Dat een gelovige niet deel uitmaakt van een ander organisme of lichaam ergens in de wereld.
maar dat hij deel uitmaakt van een geestelijk lichaam. Daarom moet hij ook geestelijk verstand hebben. En hij maakt deel uit van een geestelijk lichaam dat bestuurd of geleid wordt door slechts Christus. Niet door menselijke kennis. Ik weet niet hoe ik dat nou netjes en duidelijk kan zeggen zonder dat er iemand aanstoot aanneemt. Dat is altijd het probleem, hè? Als je het duidelijk zegt, zijn altijd mensen voor wie het zo duidelijk is dat ze het meteen begrijpen en nemen er aanstoot aan, hè? En als je het niet duidelijk zegt, nemen ze geen aanstoot, maar begrijpen ze het. Dat is soms lastig. Maar wat ik probeer te zeggen is dit, dat zodra wij zelf menen om dat werk te moeten coördineren, zodra wij overgaan tot wat we tegenwoordig zo mooi noemen gemeenteopbouw of iets dergelijks, dan zal blijken dat wij in de praktijk het werk doen of willen doen waarvan de Heer gezegd heeft dat hij het zou doen. En daar zit het probleem. Of niet? Ja, ik zeg dat nergens om, maar het is gewoon een Bijbelse waarheid. He? Of het nou ergens op slaat of niet. Sommige mensen zeggen, wat zou die nou bedoelen? Nou, ik bedoel gewoon wat ik nou zeg. Zo zit het gewoon. Het blijft namelijk zo dat hoeveel problemen wij er als lichaamsdelen ook mee hebben, de lichaamsdelen, met name ook de anderen, worden gecontroleerd door het hoofd. Daar hebben wij geen invloed op. Daar behoren wij ook geen invloed op te hebben.
Als God niet baalt, dan vergeefs.
Ja, dat is een schitterende uitspraak. Als de Heer zelf het huis niet bouwt, te vergeefs vroegen de bouwlieden of zoiets staat er, geloof ik. Hè? Die bedoelt u waarschijnlijk. En daarna, we zouden natuurlijk heel letterlijk gewoon kunnen zeggen dat de Heer Jezus zelf zei, op deze Petra zal ik, wie? Zal ik, welke gemeente? Mijn gemeente, zei hij. Zie, dat is toch duidelijk? Nou, dat is de functie van het hoofd ten opzichte van het lichaam. Daarom moeten wij weten wat de wil is van het hoofd. Wil zit in het hoofd, niet in de lichaamsdelen. Het zit hier. Nou, er zijn lichaamsdelen die zich soms wat verzelfstandigen en automatisch dingen doen die ze altijd moeten doen. Dat is overigens een heel goede zaak. Maar niettemin is het toch via het hoofd zo geregeld geworden, ooit. En daar gaat het maar om. Daarom moet men komen tot kennis van het hoofd en dus tot kennis van Christus. De gedachte namelijk dat men moet komen tot kennis en moet toenemen in kennis, dat was de gedachte die de Colossenzen hadden. Die was wel goed. Maar de fout die ze hadden, was dat zij dachten dat het ging om kennis in het algemeen, of kennis van bepaalde menselijke dingen in het bijzonder, in plaats van kennis van Christus. En daar gaat het juist om. Kennis van Christus. Dat is trouwens niks nieuws. Als ik één bladzijde terugsla, lees ik het daar ook. Opdat ik Christus mogen gewinnen, zegt Filippenzen 3, vers 8. Of vers 10, opdat ik hem kenne. En zegt de apostel, als ik hem ken, dan ken ik meteen dus ook. Kijk of je de Bijbel uit je hoofd kent. Dan ken ik ook de kracht van zijn opstanding. Want als je Christus kent, ken je ook de kracht van de opstanding van Christus. Dat is die kracht waarmee Christus werd opgewekt. En als we Christus kennen, hebben we deel aan diezelfde kracht. Enzovoorts. Nou, over die waarheid gaat het. Dat we toenemen mogen in kennis, maar kennis van God en kennis van zijn wil, oftewel in geestelijk verstand. En dan lees ik nu maar verder in Colossenzen 1 vers 10, want er staat vers 11, want er staat meteen achter, met alle kracht bekrachtigd zijnde. U ziet, dat is precies dezelfde gedachte. Als men komt tot kennis van Christus of komt tot kennis van God, dan krijgt men dus deel aan kennis van hem, maar daarmee ook aan zijn kracht. Omdat kennis, in de Bijbel in ieder geval, nog altijd staat voor gemeenschap. De dingen die men kent, zijn de dingen waarmee men gemeenschap heeft. Dat weet u toch, hè? Moet ik dat uitleggen? Abraham kende zijn huisvrouw. Dat betekent niet dat ze geen vreemde was. Hè? Maar wat het wel betekent, hoef ik hopelijk niet uit te leggen. Dat was gemeenschap. Wel, het kennen van God wil zeggen dat men gemeenschap heeft met hem. Het kennen van Christus wil zeggen dat men onlosmakelijk met hem verbonden is en dus deel heeft aan zijn zegeningen, aan zijn erfenis, aan zijn kracht. Ofwel gewoon aan zijn opstanding en dus aan zijn heerlijkheid. Dat is de gedachte.
En bovendien, als wij leden zijn van zijn lichaam, dan zijn we toch met hem verbonden. Nou, daar gaat het om. Als wij als leden van zijn lichaam het hoofd kennen en dus in gemeenschap met het hoofd zijn en bovendien leven, dan betekent dat dat wij deel hebben of krijgen aan de kracht, aan het leven dus wat er in het hoofd is. En dus aan het leven van Christus. Dat is wat hier dus ook staat. We moeten dus vervuld worden met de kennis van zijn wil, met alle wijsheid en geestelijk verstand. En er staat er in vers 10, opdat gij moogt wandelen waardig de Heere, tot alle behagelijkheid in alle goede werken vruchtdragende en wassende in de kennis van God. En dan met alle kracht bekrachtigd zijnde, want die twee dingen horen bij elkaar en wel in die volgorde. Als we de Heer niet kennen, zullen we geen deel hebben aan zijn kracht. Maar naarmate we hem kennen en naarmate we in die kennis groeien, zullen we ook groeien in de kracht die hij ons daarmee geeft. Dus met alle kracht bekrachtigd zijnde naar de sterkte, zo kracht, naar de sterkte van zijn heerlijkheid. Want dat is het uitgangspunt. Als wij namelijk Christus kennen, dan kennen wij ook zijn heerlijkheid. Hoezo is Christus dan al verheerlijkt? En dan zijn we weer bij een van de problemen waar we altijd tegenaan hobbelen. Is Christus al verheerlijkt? Dan zou ik twee dingen op willen zeggen, ja en nee. Liefst in de andere volgorde, nee en ja. Zodat dat dan het laatste woord is, ja. Want hij is niet verheerlijkt in de wereld. Ik zei u, of ik las u eigenlijk, citeer u uit Johannes 1. Hij was in de wereld heeft hem niet gekend. En ik kwam tot het zijn en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Waar is nou de koning der Joden? Nou, niet op zijn troon in elk geval. Waar is de erfgenaam van Adam, de zoon des mensen? Nou, niet op de troon van Adam in elk geval. Toch? Zijn hem alle dingen onderworpen? Wel, wij zien niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Te zien valt het in elk geval niet. In die zin is Christus niet verheerlijkt, maar in tegendeel is Christus nog steeds de verworpene, degene die smaadheid draagt en eigenlijk zelfs de dode. Begrijpt u me niet verkeerd? U weet net zo goed als ik dat Christus is opgewekt, daar leven wij uit. Dus u hoeft me helemaal niet verkeerd te begrijpen. Ik bedoel alleen te zeggen dat hij voor de wereld nog steeds dood is. En waar dood betekent dat er geen leven, geen gemeenschap is, is dat volstrekt juist. Men zal hem pas als de opgewekte zien in de toekomst als hij in heerlijkheid zal verschijnen. In de wereld draagt hij nog steeds smaadheid. En voor de wereld is hij nog steeds de verachte en de onedele. Maar hij heeft wel heerlijkheid en dat is uitgangspunt voor ons. Daar leven wij namelijk uit. Wij leven eruit dat Christus verheerlijkt is bij de Vader en zit aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Hij heeft wel heerlijkheid, maar niet hier, daar. Boven heeft hij heerlijkheid. En dat is waar later in de Colossensebrief dan ook op teruggekomen wordt in vers 3, in hoofdstuk 3. Als er staat, indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Als je heerlijkheid zoekt, dan hoef je niet naar te zoeken. je weet toch waar het is. Niet hier. Voor de Heer niet, en een dienstknecht is niet meer dan zijn Heer, dus voor de dienstknecht ook niet. Als u heerlijkheid zoekt, kunt u dat uiteraard alleen vinden boven, bij die Heer. En dat is waar de apostel dus in Colossense weer op wijst. Hij zegt, je hoeft hier niet menselijke overlevering of filosofie, menselijke wetenschap te verzamelen. Daar is helemaal geen heerlijkheid in. Als je heerlijkheid zoekt, dan moet je boven wezen. Daar is heerlijkheid, heerlijkheid namelijk in Christus, die gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Toch? En eigenlijk kom ik zo vanzelf weer, toch weer in Efeze 1. Het hoofdstuk wat meteen parallel loopt aan Colossense 1. Want in Efeze 1 ging het verhaal verder met dat Christus is opgewekt volgens de werking der sterkte zijner kracht die hij gewrocht heeft, die God gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt en gezet aan zijn rechterhand, ver boven elke overheid en macht en heerschappij en troon en alle naam die genaamd wordt, weet u wel, dat is Efeze 1. En daarna staat er ook, en God heeft deze Christus aan de gemeente gegeven tot hoofd boven alle dingen. Nou, daar gaat het hier ook over, want deze Christus waar het hier over gaat en die wij dienen te kennen, is inderdaad verheerlijkt aan de rechterhand Gods, ver boven elke overheid. En hoe staat het hier ook weer? Want het staat in vers 16. Ver boven de tronen, de heerschappijen, de overheden en de machten. De uitdrukkingen zijn iets anders, maar voor een deel hetzelfde. En het is die Christus die daar heerlijkheid ontvangen heeft. En wanneer we hem daar zoeken, dan zullen wij delen in zijn heerlijkheid. De kracht Gods komt tot uitdrukking in de heerlijkheid van Christus nu. Efeze 1 zegt dat wat duidelijker dan hier Colossense, maar de gedachtegang is volstrekt dezelfde. God heeft door zijn grote kracht Christus getrokken uit de dood. Er was nog nooit een mens op die manier uit de dood opgewekt. Er waren mensen uit de dood opgewekt, die zijn allemaal weer gestorven. Maar God heeft zijn grote kracht aangewend en heeft de Heer Jezus, Jezus van Nazareth, de mens, de zoon des mensen, getrokken uit de dood en gezet aan zijn rechterhand. En het is de mens, Jezus, die gezeten is op de troon van God, op de allerhoogste plaats die je me denken kunt. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd, twee hoofdstukken eerder, en hem een naam gegeven boven alle namen. Dat is Filippenzen 2 namelijk. En het is dan zo, dus dat die kracht Gods tot gevolg heeft dat Christus heerlijkheid heeft aan Gods rechterhand. Want dat is de verheerlijking van Christus natuurlijk, zijn verhoging. Dat die verhoging door de wereld niet aanvaard wordt, dat is een ander verhaal. Maar de positie in de hemel, de hoogste positie die er is, heeft hij al ingenomen. Hij zal niet toenemen in heerlijkheid. Hij zal alleen in de toekomst zijn heerlijkheid ook bekendmaken en demonstreren. Maar de toename is er niet meer. Hij is al uitermate verhoogd, hoger kan niet. Hij is al tot de uiterste maat verhoogd en verheerlijkt. Wij zien het alleen nog niet, maar dat komt in de toekomst. En daarom zoeken wij die heerlijkheid daar. En als we dus Christus zoeken en vinden, dan vinden we daar dus het resultaat van Gods kracht. En we vinden daar dus heerlijkheid. Vandaar dat het hier in Colossense gewoon heet, met alle kracht bekrachtigd zijnde vanzelf, naar de sterkte, zo kracht, naar de sterkte zijner heerlijkheid. Efeze zou zeggen, naar de werking der sterkte zijner kracht die hij gewrocht heeft in Christus als je hem uit de dood heeft opgewekt. Maar die hele lange uitdrukking over uit de dood opgewekt heet hier gewoon heerlijkheid. En dat is hetzelfde namelijk. God heeft Christus verheerlijkt en gezet aan zijn rechterhand. En heeft gezegd, zit aan mijn rechterhand. Toch, Psalm 110. En zo is het nog steeds, uiteraard. Er staat dus met alle kracht bekrachtigd zijnde. Wij worden met die kracht bekrachtigd wanneer we toenemen in deze kennis van God. Dus met alle kracht bekrachtigd zijn er naar de sterkte zijner heerlijkheid, niet onze heerlijkheid, maar zijner heerlijkheid, vanuit zijn krachten, vanuit zijn heerlijkheid leven wij, en dat tot alle lijdzaamheid en langmoedigheid met blijdschap. Nou, lijdzaamheid en langmoedigheid drukken voor een groot gedeelte hetzelfde uit. Er is een klein verschil tussen, maar daar gaat het niet om. Beide uitdrukkingen veronderstellen dat we ergens op wachten. Langmoedigheid, dat betekent dat je heel lang de moed erin houdt. Toch? Dan heb je lange moed. En die heb je wel nodig ook. Het duurt kennelijk lang. Er is iets wat lang duurt. En de uitdrukking lijdzaamheid betekent dat ook. Lijdzaamheid wordt ook wel vertaald met geduld, maar het is niet helemaal hetzelfde. Lijdzaamheid betekent eigenlijk geduld in het lijden. Een moedig gedragen, volgehouden lijden. En u ziet, deze beide uitdrukkingen hebben dus het meeste gemeen. Ze spreken over een tijd waarin geleden wordt en waarin men moed nodig heeft, uiteraard omdat er geleden wordt. En er staat er bovendien bij, met blijdschap, want ondanks dat lijden en ondanks verdrukking of smaadheid wordt de gelovige geacht blijdschap te hebben. Dat kan, omdat hij zijn vertrouwen gesteld heeft, daar gaan we dus weer. Waarop? Op Christus. Of zullen we zeggen, op de kracht van zijn opstanding. Of zullen we zeggen, in de sterkte zijner heerlijkheid. Waar vertrouwt de gelovige op? Op Christus, die gezeten is aan de rechterhand Gods. Zal ik het nog eens anders zeggen? Wordt iets moeilijker vanavond. Hij vertrouwt op zijn hoge priester. Onthoud u dat maar eens. Als het gaat over het hoofd van de gemeente, moet u eens denken aan hoge priester. Als not verreden is in het Hebreeuws een hoge priester ook gewoon een hoofdpriester. Je voorste. En als u erover nadenkt, zal blijken dat de functie van het hoofd voor het lichaam precies dezelfde is als die van de hoge priester ten behoeve van het volk. Alleen het woord hoge priester wordt in dat verband genoemd alleen in de Hebreeënbrief en overal elders heet het hoofd. Maar het is volstrekt hetzelfde. En daarbaar stellen we dus ons vertrouwen op? Op onze hoge priester, naar de ordening van Melchizedek, zittend aan de rechterhand Gods. Maar dat is precies hetzelfde als dat we ons vertrouwen stellen op de opstandingskracht van Christus. Want op grond van die kracht zit hij daar. Vanuit de wereld verdween hij naar beneden. Maar God pakte hem op en zette hem omhoog. Dus de opstandingskracht van Christus en de heerlijkheid van Christus. Dat is waar we onze hoop op gevestigd hebben. Het heet trouwens, even kijken of ik het gauw kan vinden. De hoop des evangelies heet het. In vers 23, het laatste vers wat we er straks gelezen hebben. Want daar staat, indien gij maar blijft in het geloof, gefundeerd en vast en niet bewogen wordt van de hoop des evangelies. Onze hoop, dat betekent onze verwachting, dat is precies wat in het evangelie ons wordt voorgehouden. Het evangelie zoals wij dat kennen, ik neem aan dat u het kent, hè? Maar het evangelie zoals wij dat kennen is eigenlijk een boodschap van hoop. Niet op korte termijn, maar op lange termijn. Het evangelie is trouwens sowieso een boodschap met betrekking op de lange termijn. Je spreekt over een nieuwe schepping, uiteindelijk. En juist die uiteindelijke verwachting die we hebben, moet ons de kracht geven om de dingen die wat dichter voor ons liggen, om die te kunnen doorstaan of te verdragen, of hoe je dat maar noemt. Dan, in die dingen die dichter voor ons liggen, hebben we nodig leidzaamheid en langmoedigheid. En we hebben ook blijdschap nodig. Toch? Ja, dan zouden we niet blij zijn. De mens heeft helemaal geen reden om blij te zijn. Van nature niet, helemaal niet. Dat weet hij eerst nog niet, daarom is hij blij. Hoe ouder hij wordt, hoe minder blij hij wordt, zeg ik wel eens. Hè? Geldt natuurlijk niet voor u. Want, hè? Of, hè? Nou ja, daar zullen we het allemaal niet over hebben. Maar in het algemeen is dat wel zo, denk ik. Voor zover ik er verstand van heb. Hè? Maar het punt is gewoon dat op korte termijn, dat is de hele termijn van ons leven, want dat noem ik dan de korte termijn, hebben wij nodig leidzaamheid en langmoedigheid en blijdschap. De vorige brief, Filippenzen, zegt dan ook steeds opnieuw, verblijd u, wederom zeg ik u, verblijd u. Ja. Toch? Dat hebben we nu nodig. Maar dat komt omdat we onderweg zijn naar de uiteindelijke heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden, want wij zijn ervan verzekerd dat het lijden van deze tegenwoordige tijd, Romeinen 8, niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal, definitief, zal geopenbaard worden. En de prediking van het evangelie is altijd een prediking van dat wat in de toekomst ligt. Daarheen zijn wij onderweg. Daar ontvangen we heerlijkheid, daar ontvangen we eventueel loon, daar ontvangen wij de erfenis, de zaligheid, hoe het maar heten mag. Maar onderweg daar naartoe kijken wij ook naar die erfenis, maar let u even op, niet naar daar vooruit, maar daar omhoog. En dat is een subtiel verschil, maar zo ligt het wel. Want wij denken dat de erfenis in de toekomst aan ons gegeven zal worden, en dat is volkomen juist. Maar het neemt niet weg dat diezelfde erfenis nu in de hemel voor ons bewaard wordt. Zegt Petrus toch? Een onvergankelijke erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt, in 1 Petrus 1. En daarna zegt hij er bovendien achteraan, maar ik ga dat niet met u opzoeken, maar dan zegt hij meteen achteraan, dat ook wij zelf als gelovigen bewaard worden voor die erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt. Dat is de gedachtegang. En daarom zegt de apostel niet, zoek de dingen die in de toekomst liggen. Hij zegt, zoek de dingen die boven zijn. Die komen, worden in de toekomst geopenbaard, maar ze zijn er al. En daaruit leven wij. We leven uit Christus namelijk. Staat toch niet voor niks in hoofdstuk 3, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is zittende ter rechterhand Gods. Zoek het hoofd. Zoek Christus die gezeten is ter rechterhand Gods. Dat is de gedachte. En dan staat er, en wanneer Christus zal geopenbaard zijn of worden, in de toekomst, die ons leven nu al is, dan zult in de toekomst gij ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Want de heerlijkheid die we nu hebben, is een verborgen heerlijkheid. Die is namelijk in Christus verborgen bij God. Daar is hier uiterlijk niks van te zien. Sommigen denken dat het hier te zien is. Sommigen verwachten dat het nou eens een keer gezien zal worden. En raken teleurgesteld. Maar er is hier geen heerlijkheid te zien. Never. Heerlijkheid wordt pas gezien wanneer Christus geopenbaard wordt in heerlijkheid. En ik zal u dit zeggen, dat is maar goed ook. Want stel je nou voor dat wij heerlijkheid hebben in deze wereld voordat Christus die heeft. Je zou je toch diep schamen, niet? Of niet? Kan toch eigenlijk niet? Nee, het gebeurt ook niet. Heerlijkheid is er pas in de toekomst. En dat zoeken wij nu. Boven, maar in de toekomst zal het geopenbaard worden wat wij nu hebben en waaruit wij nu al leven. Let wel, dat wordt niet nu openbaar, dat wordt in de toekomst openbaar. Het is precies hetzelfde met Christus zelf ook. Die heerlijkheid heeft, maar hij moet zich ook beheersen. Hij moet zich ook inhouden, hij moet ook wachten. Hij heeft zich overgegeven, ik heb u dat al eens vaker voorgehouden. Hij heeft zich overgegeven ten behoeve van de gemeente en de roeping van de gemeente. En zijn heerlijkheid wacht voor de toekomst. Dat is de gedachte. Daarom hebben we nodig leidzaamheid en langmoedigheid. In de tijd namelijk waarin wij slechts heerlijkheid hebben bij Christus. En dus in de hemel, in de hemelse positie die we nou eenmaal hebben. Maar waarin wij lichamelijk nog hier op aarde zijn. En voor dat lichamelijke aspect van ons leven hebben wij leidzaamheid en langmoedigheid nodig. En blijdschap. Blijdschap. Het is heel raar, ik weet niet hoe dat komt, dat me dat bij is gebleven. Ik weet nog dat broeder Albert Raamaker vroeger een keer bij ons in Bodegraven kwam en die deed iets wat hij nooit deed. Die begon ons een lied te leren. Ik was gehuurd om te spreken hoor, daar gaat het niet om. Maar die begon ons een lied te leren. Laat de blijdschap des Heren uw sterkte zijn. Ik heb pas later begrepen dat het een bijbeltekst was. Maar zo was het. Laat de blijdschap des Heren uw sterkte zijn. Nou lezen we hier niet dit vers. Maar we lezen in Colossense, lezen wij, met alle kracht bekrachtigd zijnde, naar de sterkte zijner heerlijkheid, tot alle lijdzaamheid en langmoedigheid met blijdschap. En die blijdschap is inderdaad de kracht van de gelovige. Waar haalt hij dan zijn blijdschap? Waar hij ook zijn kracht haalt, uiteraard. En waar haalt het lichaam zijn kracht? Uit zijn spieren? Nee, helemaal mis. Die zijn er wel, maar daar haalt hij niet zijn kracht uit. Uit het hoofd. Het is trouwens bekend genoeg dat mensen die helemaal lichamelijk niet sterk zijn, soms tot de meest grote krachtsinspanningen in staat zijn, gewoon door hun wil. Of door de nood waarin ze zich bevinden, maar dat is hetzelfde. Want dan moeten ze wel. Toch? Ja, zo werkt dat. Dus waar halen we de kracht vandaan? Uit het hoofd. Dat staat hier dus ook. Dat hoeven we dus inderdaad nergens anders te vinden. Dus met alle kracht bekrachtigd zijn er de sterkte van zijn heerlijkheid. En dat tot alle leidzaamheid en langmoedigheid. Met blijdschap. Zo is het. En dan is het resultaat, vers 12. Dankende de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft. Want u weet, onze bekwaamheid is niet uit onszelf, onze bekwaamheid is uit God, die ons bekwaam gemaakt heeft om, nou ik heb een strikvraag natuurlijk, om dienaren te zijn van het nieuwe verbond, onder het Nieuwe Testament dus, zegt 2 Korinthe 3. Niet in slavernij van de wet, maar in de vrijheid van de genade. God heeft ons bekwaam gemaakt om te zijn dienaren van het nieuwe verbond. Hier staat, die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erfenis of de erve der heiligen in het licht. Dat is heel aardig, want het gaat natuurlijk om hetzelfde. Maar wat in 2 Korinthe 3 heet het nieuwe verbond waarin wij leven, dat heet hier de erfenis der heiligen in het licht. Maar dat is precies hetzelfde, want dit is het licht van het nieuwe verbond. En die erfenis die wij hebben ontvangen is inderdaad het nieuwe verbond en daarmee zelfs een nieuwe schepping. Dat is onze erfenis. Anders zou ik weer Galaten 4 met u moeten lezen, maar dat hebben we al eens gedaan. Hè? Weet u nog, toen Israël onder de wet was, was het als kind.
Tot aan de komst van de Heer Jezus, die degenen die onder de wet waren verloste, opdat degenen die daarna leven en geloven, de erfenis en dus de aanstelling tot zonen zouden verkrijgen. Nou, zo is het. Wij leven inderdaad in deze erfenis. De erfenis der heiligen in het licht. Wat is dat, die erfenis? Ik zeg net in vergelijking met 2 Korinthe 3, het is het nieuwe verbond waaronder wij lezen. Dat is onze erfenis. Je kunt ook zeggen, het is het licht waarin wij wandelen, want wij wandelen in het licht. Uiteraard. U kunt ook nog wat anders zeggen, want het staat in het volgende vers. Er staat namelijk, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, let wel, hij heeft ons bekwaam gemaakt om deel te hebben aan die erfenis. Hoezo? Wel, staat het nog een keer. Hij heeft ons namelijk getrokken uit de macht der duisternis. Want iemand die in de macht der duisternis is, is niet bekwaam om deel te hebben aan de erfenis der heiligen in het licht. Of korter, wie in de macht is van de duisternis, krijgt geen licht. Nee, maar daarom heeft God ons getrokken uit de macht der duisternis. Misschien doet hij dat als u het vriendelijk vraagt. Er wordt over gelovigen gezegd, zij zijn getrokken uit de macht van de duisternis. Ze krijgen de overwinning, zij hebben de overwinning. Niet, zij moeten in het licht, nee, zij staan in het licht. Sommigen doen alleen de oogjes dicht, want wilden niet zien. Dat kan voorkomen, maar ze zijn in het licht. En dus, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet in, nou in wat? In de erfenis der heiligen, in het licht uiteraard. Maar dat staat er nou niet. Er staat nou een andere uitdrukking, maar het is natuurlijk hetzelfde. Er staat namelijk, hij heeft ons overgezet in het koninkrijk van de zoon zijner liefde. Wat is nou de erfenis? Het koninkrijk, of breder. Wat is nou de erfenis der heiligen in het licht? Dat is het koninkrijk van de zoon van Gods liefde. Het is het koninkrijk van Gods geliefde zoon. Met de streep onder geliefde. Want normaal zou het zijn Gods geliefde zoon. Maar geliefde is een bijvoeglijk naamwoord. Dat is een beetje zwak. Daarom staat er een andere uitdrukking. De zoon zijner liefde. Want nou staat liefde als zelfstandig naamwoord. En dat is veel sterker. En dus als je het weer omzet. Dan zet je het terug. Het koninkrijk van de zoon zijner liefde. Het gaat om die liefde van God namelijk. Liefde waardoor God zijn zoon, die hij immers lief had, waardoor God zijn zoon uit de macht der duisternis verlost heeft, dat is daar, uit het geweld des doods, dat is de macht der duisternis eigenlijk, die zijn zoon daaruit verlost heeft en gezet heeft in zijn koninkrijk. Hij haalde hem uit het dodenrijk, uit de duisternis eigenlijk, en zette hem op de allerhoogste troon. Hij haalde hem uit de duisternis en zette hem in het licht. Toch? Ja, getrokken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Precies, ja, maar dat zegt Petrus. Dat is dezelfde waarheid natuurlijk. Nou, dat is wat gebeurd is. Hij heeft ons getrokken uit de macht der duisternis en overgezet in het koninkrijk van de zoon zijner liefde. Dat koninkrijk, dat is ontstaan doordat God zijn zoon, met wie hij gemeenschap heeft, die hij lief heeft, doordat God zijn die zoon opgewekt heeft uit de dood en gezet heeft daarboven in dat koninkrijk. En dat is het koninkrijk wat wij zoeken. Zoek de dingen die boven zijn. Wat is er dan boven? Christus. De geliefde zoon die het hoofd is van de gemeente. Als nou het hoofd geliefd is, hoe zit het dan met het lichaam? Hè? Zo is dat, ja. En als nou het hoofd een erfenis heeft, hoe zit het dan met het lichaam? Dat heeft dan ook een erfenis. Precies, zo is het. En dat is wat de apostel ons hier voorhoudt, dat wij deel hebben aan de erfenis van Christus. Dat we deel hebben aan zijn heerlijkheid en aan zijn hemelse positie. Niet omdat we zoveel wetenschap verzameld hebben, of zoveel menselijke filosofie of menselijke overlevering verzameld hebben. Niet omdat we verstand hebben van de gnostiek of hoe het maar heten mag, maar omdat we deel hebben aan Christus. En Christus werd getrokken uit de duisternis en gezet in zijn heerlijk koninkrijk. En ons overkwam hetzelfde, op dezelfde grond trouwens, namelijk op grond van geloof. Daarom, en op grond daarvan, zijn we het koninkrijk geplaatst. Er staat er ook prompt in vers 14, in de welke wij de verlossing hebben. Want als wij in Christus zijn, als we deel hebben aan zijn koninkrijk en aan zijn erfenis en aan zijn heerlijkheid, daar in de hemel uiteraard, dan betekent dat dat we in hem ook inderdaad de verlossing hebben. Er staat in de welke wij de verlossing hebben. Door zijn bloed staat erachter. Daarvoor moet ik eerlijkheidshalve zeggen dat het in Colossenzen niet staat. Ze hebben het erbij geschreven, maar het hoort hier niet te staan. Het staat er wel bij in Efeze. Het is natuurlijk wel waar, alleen het stond hier in dit vers niet. Dus dan weet u dat ook, maar het maakt verder niks uit. Het is waar, het staat in Efeze 1. In de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed. Wat is dat verlossing? Waar zijn we dan van verlost? Wel, van de zonden staat hier. Er staat namelijk de vergeving der zonden. Wij zijn verlost van die zonden. Ja, dan zijn er altijd mensen die zeggen, ja, dat komt je wel goed uit. Ja, dat is waar. Dat is ook zo. Hè? Dat hebben wij als zondaren hard nodig. Maar dat is nou juist het evangelie. Dat wij in hem hebben de verlossing, namelijk de vergeving der zonden. En in wie hebben wij dat? Staat er weer achter. In Christus, of in de Zoon, die het beeld is van de onzienlijke God. Die de eerstgeborene is van alle schepselen, alle creaturen. Er staat gewoon dat Christus het beeld is van de onzienlijke God. Of zoals in Hebreeën 1 staat, hij is de uitdrukking van Gods zelfstandigheid. Of het afschijnsel van Gods wezen. Van Gods heerlijkheid staat het trouwens. Hij is de uitdrukking, de uitbeelding van de onzienlijke God. Zodat als wij ons God voorstellen, zienlijk, of ons een plaatje proberen te maken van God, dan zien wij deze zoon. Daarboven is niks meer te zien. Daarboven is wel wat, maar daarboven is in ieder geval niks te zien. De Godheid zelf namelijk is de onzienlijke. En Johannes zegt, niemand heeft ooit God gezien. En dat zegt hij nadat er in het Oude Testament heel wat mensen rondliepen van wie wij dikwijls denken dat ze God gezien hebben. Zoals Mozes, Abraham, Jozua, ik noem maar wat, hè. Maar er staat, niemand heeft ooit God gezien, maar, staat meteen achteraan, maar de enige geboren zoon, die in de school des vaders is, heeft hem ons verklaard. Zodat Johannes daar even gauw zegt, dat wat ze allemaal gezien hebben, dat was niet de Godheid zelf, maar dat was de uitdrukking van zijn wezen, de zoon namelijk. Wat zij zagen was de zoon. Wat zij zagen was, wat wij kennen als de Heer Jezus Christus. En zo is het maar net. Dat is het hoogste wat we ons van God kunnen en zelfs mogen voorstellen. Nou, die Christus dus, die zoon, die het beeld is des onzienlijke Gods. Wel, met hem zijn wij verbonden. In hem zijn wij. In hem hebben wij de verlossing. En wij delen in zijn heerlijkheid en in zijn erfenis. Is dat een blijde boodschap of niet? Is dat nou een evangelie of niet? He? Ja, precies. Dat is het. Maar dat dienen wij ons te realiseren. En dan staat er in vers 16. Want door hem, die het beeld is des onzienlijke Gods, en die de eerstgeboren is van alle creaturen, door hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemel en die op de aarde zijn. Want de Heere Jezus zelf is de schepper. Het staat hier, ik kan het ook niet helpen. Het staat hier. Ik heb er ook geen bezwaar tegenover en zo. Maar zo is het toch. Hij is de schepper. Door hem zijn alle dingen geschapen. Het is heel eenvoudig. We kennen uit Johannes 1, kennen we Christus als het woord. Toch? In het begin was het woord en dan vers 14 van Johannes 1. En het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond. Hij is het woord. Ik weet niet wat u zich daarbij voorstelt, maar hij is het woord. Nou, als dan in Genesis 1 staat, en God sprak, of en God zeide, daar zij licht en een uitspansel enzovoorts. Dan is toch duidelijk dat daar het woord van God zich manifesteert. En dat door dat woord van God de dingen tot stand komen. Want alle dingen zijn door hetzelfde, door het woord gemaakt. En zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Johannes 1. Christus dus, die het woord Gods is, is degene door wie alle dingen zijn geschapen. Alle dingen die in de hemelen en die op de aarde zijn. Alle dingen die zienlijk en die onzienlijk zijn. Het zijn tronen, het zijn heerschappijen, het zijn overheden, het zijn machten. Alle dingen zijn door hem
geschapen. Maar er staat ook bij, alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. Dat betekent niet alleen dat hij ze geschapen heeft, maar dat hij ze ook voor zichzelf geschapen heeft. Ze zijn door hem gemaakt, maar ook naar zichzelf toe. Dat is heel aardig, want als we zeggen het is door hem geschapen, dan bedoelen we het ging van hem uit. Hij was er eerst en uit hem kwam het voort. Dat is juist. Maar aan de andere kant staat er ook prompt, maar het is ook tot hem. Dat wil zeggen dat het uit hem kwam en dat het ook tot hem wederkeert. Zodat hij het centrale en vaste punt is, met eerbied gesproken, in de schepping en in de geschiedenis. Alle dingen draaien om hem. Het komt uit hem voort en het keert tot hem terug. Nou, en in hem hebben wij de verlossing. In hem hebben wij een erfenis. Hij, die de eerste en de laatste is, door wie alle dingen zijn, enzovoorts. Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen, staat er in Romeinen 11, dacht ik, vers 36. Wel, hij is ons hoofd. Is iemand die die taak zou willen overnemen? Waarschijnlijk wel. Is iemand die dat zou kunnen? Niemand uiteraard. Nee. Wij dienen ons namelijk deze dingen bewust te zijn. Dat het zo is en het daarbij te laten. Namelijk, wij dienen te leven uit deze positie van onze heiland. Zie? Natuurlijk, we kunnen zingen welk een vriend is onze Jezus die in onze plaats wil staan. Dat is waar. Maar denk je er wel eens bij na wie die vriend dan is eigenlijk? Die in onze plaats was, dat is heel goed gezegd. Het is namelijk, die gedachte is namelijk ontleend aan de Hebreeënbrief. Want wie staat in onze plaats? Hoe heet dat? Wie staat in onze plaats? Wel, toch onze hoge priester. Waar staat hij dan in onze plaats? Hier? Nee, hij staat in onze plaats voor God. Want het is door hem dat we met vrijmoedigheid tot God naderen. Begrijp je wel? Daar staat hij in onze plaats. Niet hier. Daar staat hij in onze plaats. Waar is onze plaats dan? Ook daar, juist. Dat is een wijdverbreid misverstand. Hè? Men denkt dat het andersom is. Maar zo is het niet. Daar is onze plaats. Daar staat hij ons te vertegenwoordigen. En als God ons ziet, waar ziet God ons dan? Ook daar. In Christus. Ja. Nou, dan hoor je het ook eens van een ander, hè. Zo is het namelijk, ja. En daar dienen we uit te leven. Dat is namelijk de enige manier om niet alleen leidzaamheid en langmoedigheid te hebben, maar bovendien ook de blijdschap die daar genoemd wordt. Dat kan als we ons bewust zijn wie eigenlijk ons hoofd is en wie onze verlosser is. We moeten eens kijken wat hier dan verder staat. Er staat in vers 16, want door hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemel en die op de aarde zijn, die zienlijk en onzienlijk zijn. Het zij tronen, het zij heerschappij, het zij overheden, het zij machten. Alle dingen zijn door hem en naar hem toe en tot hem geschapen. En dan staat er in vers 17, iets wat niet veel begrepen wordt, maar staat hij is voor alle dingen. Dat betekent echter niet hij is eerder dan alle dingen, maar dat betekent hij is hoger dan alle dingen. Want voor, dat woord wat hier vertaald is met voor, kan betekenen vooraan in plaats, maar het kan evengoed betekenen vooraan in rangorde. En omdat vooraan in plaats of tijd al genoemd is in vers 16, is het te verwachten dat het in vers 17 dus om wat anders gaat. Niet gaat in vers 17 dus niet om eerst was hij daar en daarna de schepping, want dat was al gezegd in vers 16. In vers 17 staat dus dat hij hoger is in rangorde dan alle dingen. En daarom is hij voor alle dingen in de betekenis van hoger dan alle dingen. Hij is namelijk de eerstgeborene en daarom degene met de hoogste rechten. Hij is voor alle dingen in rangorde en alle dingen bestaan tezamen, dat is één woord in de grondtekst, ze bestaan tezamen door hem. Het Afrikaans kent het woord nog, dat heet saamstaan. Dat is bekend geworden omdat het in de politiek gebruikt wordt, de uitdrukking saamstaan. Tezamen staan, dat wil zeggen het staat als geheel bij elkaar. Het Engelse woord to consist betekent dat ook. Het tezamen als één geheel staan. Wij kennen dat woord in het Nederlands niet. Ik heb het wel eens opgezocht in het woordenboek. zelfs ons bijvoorbeeld, nou, het consistent kan ik in het woordenboek niet eens terugvinden, zelfs in Van Dalen niet. We gebruiken het wel, maar het staat er niet eens in. Maar het is een duidelijk, waarschijnlijk is dat zo omdat Nederland dat niet kent. U weet, in Nederland staat iedereen voor zich.
Consistent vet.
Consistent vet, ja, dat is inderdaad ook zoiets, hè. Kijk, het te samen staan betekent inderdaad dat het... Ik moet het toch eens opzoeken, broeder Spaans. Het samen staan betekent dat het één geheel wordt. De schepping staat en wordt ook in stand gehouden, maar als één geheel. De schepping is namelijk één geheel. En dat is het omdat degene die hoger dan al die dingen is, deze dingen bij elkaar houdt en tot eenheid houdt. En het wordt gezegd over de oude schepping. Vers 16 en 17. Petrus heeft het er trouwens ook over, hoor, dat de hele aarde tezamen staat. In het water weliswaar, maar het staat tezamen, zegt hij. Nou, dus hier ook zo, het gaat om de schepping als één geheel. Er staat niet alleen dat hij het gemaakt heeft, er staat niet, want het is door hem, ook niet dat het naar hem toe gaat alleen, want het is tot hem, maar er staat ook alle dingen bestaan tezamen door hem, en dan heb je alle drie de dingen bij elkaar, namelijk uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Alleen de volgorde staat hier anders. In Romeinen 11 staat, uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Dat is verleden, heden en toekomst uiteraard. En hier staat eerst het verleden, dan de toekomst en vervolgens het heden, omdat de apostel over het heden wil gaan praten. Daarom noemt hij dat het laatste en gaat erop door. Dus hij zegt, alle dingen zijn door hem en alle dingen zijn tot hem, in verleden en toekomst. Maar wat het heden betreft, hij staat boven alle dingen en hij is dus ook degene door wie alle dingen tezamen bestaan. En bij elkaar gehouden worden. Dat is heel de zorg minder. Hij houdt het bij elkaar. En dan staat er over die Christus die in al die opzichten degene is die de schepping in stand houdt. Van die Christus staat in vers 18. En hij, die uit die voorgaande verzen, hij is het hoofd des lichaams. Namelijk, hij is het hoofd van de gemeente. Hij die het begin is van wat? Nu van de gemeente. Want in vers 16 ging het over de schepping. Hij die het begin is van de gemeente. Begin is trouwens in het Hebreeuws hetzelfde als een hoofd. Volkomen hetzelfde. Hij die het begin is. En dan, hij is de eerstgeborene uit de doden. Dus de eerste die de dood overwon. En vervolgens, opdat hij in allen de eerste zou zijn. En dat allen is inderdaad weer de gemeente. Je kunt het zo niet zien, maar ik ga nog maar niet op de Griekse grammatica in. Maar dat is wel de gedachte die hier naar voren komt. Die allen zijn namelijk de gelovigen van vandaag, waarvan Christus het begin is. En de eerstgeborene, en de eerstgeborene heeft de hoogste rechten en draagt de verantwoordelijkheid. Hij is dus het hoofd des lichaams, oftewel hij is degene die de verantwoordelijkheid draagt voor het lichaam. Of zoals de Hebreeënbrief het zou zeggen, hij is onze hoge priester, onze hoofdpriester. En dan staat er, want het is des vaders welbehagen geweest dat in hem, in deze Christus dus, al de volheid wonen zou. Dat geldt ook voor de volheid van de gemeente. Het is wel waar dat in Christus de volheid van God tot uitdrukking komt en dat al de volheid der Godheid lichamelijk woont in Christus, volgens Colossenzen 2 vers 9, maar hij is wel degelijk ook de volheid van de gemeente. En dat staat ook echt letterlijk zo in Efeze 1. De gemeente is daar namelijk de vervulling van Christus, die alles in allen vervult. En het gaat daar over de gemeente. En er staat dus dat Christus de gemeente volmaakt, zoals de gemeente Christus volmaakt. En als wij dus volheid zoeken, of vervolmaking zoeken, waar vinden we die dan? Aha. Waar zoeken we dus? Boven. Dat is voorkomen juist. Wij vinden dat in Christus en wij zoeken dat dus boven. En dus staat er dan prompt weer, zoek de dingen die boven zijn en niet de overlevering van mensen. Want zo is dat. In hem woont namelijk al de volheid. En het was des vaders welbehagen
dat in hem al de volheid wonen zou, en dat hij door hem vrede gemaakt hebben, door het bloed zijns kruises, door hem alle dingen verzoenen zou tot zichzelf. Want het is één ding dat uit hem, door hem en tot hem alle dingen zijn. Het andere ding is dat het ook des vaders welbehaag is dat alle dingen door hem met God verzoend zouden worden. Hij is niet alleen de schepper, hij is ook de herschepper. Hij staat niet aan het begin alleen aan het fundament van de oude schepping, maar hij is ook degene die de verantwoordelijkheid voor de oude schepping op zich genomen heeft en daarom de wereld met God is verzoenende. 2 Korinthe 5. Want God is in Christus de wereld met zich verzoenende, staat daar. Nou, het is dus vaders welbehagen geweest dat dezezelfde Christus ook alle dingen zou verzoenen tot zichzelf. Het zijn de dingen die op de aarde, het zijn de dingen die in de hemelen zijn. En daar heb je de hele schepping mee genoemd. Want de schepping bestaat nou eenmaal uit één aarde en twee hemelen. Dat gaan we dan verder niet uitleggen, maar dat is nog, heb ik al vaker gezegd, denk ik. Wel, die hele schepping zal met God verzoend worden. Dat betekent heus niet dat iedereen verzoend wordt, hoor. Dat betekent dat degenen die niet verzoend willen worden, uit de schepping verwijderd worden. Voor de goede orde zeg ik dat er nog maar weer bij. Soms begrijpt men niet helemaal wat ik nou zeg. Maar ik dacht dat dit wel duidelijk was. God is in Christus de wereld met zich verzoenende. De schepping die eens gemaakt werd, daarvan is de bedoeling dat die met God verzoend wordt door het werk wat God doet in Christus. Maar het is deze Christus die aan ons gegeven is als hoofd. En daarom leven wij uit hem en door hem, ook als verloste mensen nu. Dat is dan ook wat in deze laatste verse van dit schriftgedeelte gezegd wordt. In vers 23 namelijk. Indien gij maar blijft in het geloof. En daarmee zijn we terug bij waar we begonnen zijn te lezen daarstraks. Want we zijn begonnen te lezen met dat we vervuld zouden worden met kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk verstand, opdat gij moogt wandelen waardiglijk de Heere, tot alle behagelijkheid in alle goede werken, vruchtdragende enzovoorts. En nadat enige uitleg geweest is over hoe het dan moet en wie Christus is, door wie dat moet, staat er in vers 23, indien gij maar blijft in het geloof. Geloof in wie? Geloof in hem uit en door en tot wie alle dingen zijn. Geloof in hem die voor alle dingen is. Geloof in hem door wie alle dingen tezamen staan. Geloof in hem die de vervulling is van de gemeente. Geloof dus in hem die het hoofd is van de gemeente. Geloof dus in eigenlijk de hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek. Indien gij maar blijft in het geloof, gefundeerd en vast. En nog eens een keer. En niet bewogen wordt van de hoop des evangelies. Dat betekent uiteraard niet bewogen wordt bij de hoop des evangelies vandaan. Want we hebben maar één hoop en die ligt verankerd in de Heer Jezus Christus. En nergens anders. Daar houden wij hem vast. Het ligt maar zeer voor de hand om daarvan af te wijken. Bijvoorbeeld door de filosofie en ijdele verleiding overleven in de mens en eerste beginselen der wereld. Uit hoofdstuk 2 vers 8 enzovoorts. Maar men zou geleid moeten worden, staat in hetzelfde vers, naar Christus. En dus, indien gij maar blijft in het geloof gefundeerd en vast en niet bewogen wordt van de hoop des evangelies. Dat wil zeggen dat we inderdaad door dat evangelie, door de prediking die ons geschied is, onze blik zouden richten op de toekomst. Op dat wat in de hemel voor ons bewaard wordt en wat in de toekomst aan ons zal worden geopenbaard. Indien gij maar niet bewogen wordt van de hoop des evangelies, dat gij gehoord hebt het welk gepredikt is onder al de creaturen die onder de hemel is, van het welk ik, Paulus, dienaar geworden ben. En wat Paulus dus even zegt is het kan wezen wat het wil en het kan gepredikt worden wat het wil, maar ik heb maar één boodschap. Het is een boodschap over heerlijkheid van Christus in het heden, nu, in de hemel. Een heerlijkheid waarin wij kunnen delen. Een heerlijkheid waarin wij zullen delen, als wij maar blijven in het geloof gefundeerd en vast enzovoorts. Een heerlijkheid die dus pas in de toekomst aan ons zal geopenbaard worden. Ik zou moeten zeggen dat in het licht van deze boodschap en in het licht van deze kennis van Christus en zijn verheerlijkte hemelse positie nu blijft ons weinig anders over dan dat te doen.
bij alle vergankelijke dingen
om ons heen. Alle dingen die in de wereld om ons heen zijn, die wij kwijtraken, die ons misschien zelfs teleurstellen, hoewel het niet zou hoeven, maar die in ieder geval niet vast genoeg blijken te zijn, daar hebben wij de Bijbelse boodschap dat er een anker is der hoop, zou de Hebreeënbrief zeggen. Dat er iets is, dat een rots is die niet wankelt, zegt bijvoorbeeld Jesaja al. Hè. Kortom, wij hebben een fundament dat vast is en waarop wij zouden moeten bouwen. Dat is ook wat hier gezegd wordt. Wat is onze enige troost bij leven dan wel bij sterven? Zeker, ja, jullie weten het wel.
Of weet het wel.
Hè? Hè? Ja, het is leuk om dat in Scheveningen eens te vragen. Wat is onze enige hoop? Christus. Als je nou kort moet zeggen, om destijds wil heet dat. Hè? Als je nou kort zegt, onze enige hoop is inderdaad Christus. En het is die hoop die inderdaad niet en nooit beschaamt. Zullen we daarvoor danken? Wij danken u, trouwe hemelse Vader, dat wij u kennen als de Vader van onze Heer Jezus Christus. En dat we u kennen als de Vader wiens welbehagen het was dat in Christus al de volheid wonen zou. En we danken u dat niet alleen uw volheid daarin woont, maar we danken u ook dat wij daar onze volheid uit kunnen putten. Dat onze volheid ook daar is. Wij danken u, Vader, dat u deze verhoogde Christus, deze verhoogde heiland aan ons hebt gegeven als ons hoofd en als onze hoge priester. We danken u dat we hem mogen kennen als degene die het geen roof geacht heeft om goden even gelijk te zijn, maar die vernederd geworden is. Die de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, die de mensen gelijk geworden is. En die gehoorzaam is geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. Maar we danken u, Vader, dat we hem kennen als degene die vervolgens uitermate verhoogd is en gezeten is aan uw rechterhand. En we willen u vragen, Vader, wilt u deze waarheid steeds opnieuw op onze harten drukken, opdat we onze blik zouden richten op hem, die eens hier op dezezelfde aarde verworpen werd, maar die gezeten is aan uw rechterhand. En we danken u, Vader, dat we uit dat woord, uw woord, wat de kracht Gods is tot zaligheid, mogen leren dat het lijden van de tegenwoordige wereld niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En dat de heerlijkheid die Christus ontvangen heeft ook vele malen hoger is dan het lijden wat hij hier op aarde onderging. Wij danken u, Vader, dat we op deze vergelding des loons mogen zien. Dat we mogen zien op de heerlijkheid die aan Christus werd voorgesteld en ook mogen weten dat ons dezezelfde heerlijkheid wordt voorgesteld. Ze mogen kennen deze hoop des evangelies. Deze hoop, deze toekomstverwachting die ons gepredikt is door uw woord. Wij danken u, Vader, dat we ook mogen komen tot kennis van uw wil. Ze mogen leren verstaan waartoe u ons geroepen hebt. Waartoe u ons getrokken hebt uit de duisternis. En een plaats gegeven hebt in het licht. Het licht van uw woord, het licht van het nieuwe verbond. We danken u, Vader, dat we ons daarop mogen richten en dat u ons aanmoedigt in niet mis te verstaande woorden, dat we zouden zoeken de dingen die boven zijn en dat we ook niet zouden zoeken de dingen die op de aarde zijn. We danken u, Vader, dat we onze blik naar boven mogen richten waar Christus is, zittende en rustende aan uw rechterhand. We danken u dat dat de plaats is waar wij barmhartigheid mogen verkrijgen te bekwame tijden. Dat de plaats is waar we elkaar ook door uw genade op mogen wijzen. En mogen wijzen op die verzoening die tot stand gebracht is door hem, die onze hoge priester is en die dat ook altijd zal blijven. Wij danken u, Vader, dat we mogen leven uit uw genade. Dat we mogen leven vanuit de verlossing, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom van uw genade. Dat we ons mogen verblijden in de verheerlijking van Christus reeds nu. De verheerlijking van hem die wij niet gezien hebben, maar nochtans lief hebben. En dat we vervolgens mogen uitzien naar die tijd. Dat eens, wanneer dan ook, maar dat eens in de toekomst deze heerlijkheid ook zal geopenbaard worden. Niet in de eerste plaats in de wereld, maar in de eerste plaats aan ons. Wij danken u, Vader, dat we daarna mogen uitzien. En dat u ons een uitzicht hebt gegeven, dwars door alle duisternis van de tegenwoordige wereld heen, naar dat licht wat ons schijnt vanuit die poort die wijd open staat.